Nou, jullie mogen Efeze weer opzoeken. Want daar waren we in bezig, hè? En daar wil ik gewoon weer in doorgaan. Even nog weer terugkijken. Eerste hoofdstuk, dat ging over een enorme rijkdom die we in en door Jezus hebben ontvangen. En wat dat betekent voor ons als volgelingen van Jezus, als de positie die we hebben gekregen, daar ging het gedeelte daarna over. Het laatste stukje van hoofdstuk 1 en het eerste gedeelte hoofdstuk 2. Positie die we hebben in Jezus, in de hemelse gewesten, boven de machten en krachten. He, dus dat we van boven kijken op de machten en krachten en niet van onderen. Vorige keer hebben we het gehad, het tweede gedeelte van hoofdstuk 2, over slopen en bouwen. He, als er iets goeds gemaakt moet worden of iets nieuws, dan moet er meestal eerst oude rommel opgeruimd worden, gesloopt worden. En daar ging dat stukje over. Hè? Het slopen van een scheidingsmuur die er was tussen Jood en Heiden. Zodat er een nieuw gebouw, een fundament, met als fundament apostelen, profeten, de hoeksteen Jezus, een nieuw gebouw gebouwd kon worden. We gaan zo verder met een eerste gedeelte uit hoofdstuk 3, maar even kijken nog weer naar die brief. Als we daar stapje voor stapje doorheen gaan, dan komen er allerlei verschillende aspecten komen er naar voren. Hè? Ook als we met de rest bezig gaan, dan zijn er allerlei items die Paulus aanhaalt in die brief. Maar het is wel belangrijk dat we die brief wel in zijn context blijven lezen. Hè? We halen elke keer, pakken we er een stukje van. En daar kunnen we van alles en nog wat over vinden enzovoorts. Maar je moet het wel blijven zien in het geheel van de hele brief die geschreven is aan, in eerste instantie aan de gelovigen in Klein-Azië, maar uiteindelijk ook aan ons. Hè? Want hij is gericht aan, met name ook aan de heidenen. En wij zijn de heidenen. Misschien vind je het een beetje gek van jezelf te zeggen, maar je bent gewoon een heiden. Want je hoort niet in die zin bij het Joodse volk. Hè? Je bent er aan toegevoegd. Daar kom ik nog wel weer op terug. En het mooie is ook bij deze brief, dat je ook een beetje context in de Bijbel erbij kan pakken. Dat is een stukje huiswerk wat je mee mag nemen. Je zou eens Handelingen, hoofdstuk 21 tot en met 28 moeten lezen. Want daar gaat het, in die periode is deze brief geschreven. Dat is het mooie van de brieven van Paulus. Die zitten allemaal ergens in Handelingen verborgen als het ware. Nou, de periode van Handelingen 21 tot 28 heeft alles te maken met deze brief. En in diezelfde periode is ook de brief aan Filemon en aan de Colossense geschreven. En misschien heb je dat zelf al eens ontdekt, maar als je Colossense en Efeze naast elkaar legt, dan zit er heel veel overeenkomsten in. Je zou bijna zeggen, het lijkt wel een kopie. Er zit natuurlijk wel verschil in, maar deze twee brieven lijken heel veel op elkaar. Nou, nu gaan we verder met het volgende stukje. En dan gaat Paulus een geheimpje verklappen. Hij heeft er natuurlijk al wat meer over gezegd in de gedeeltes daarvoor. Maar hij vindt het zo belangrijk dat hij het opnieuw, als het ware, naar voren haalt om dat weer eens even goed neer te zetten. Laten we eerst maar gaan lezen. Efeze 3, vers 1 tot en met 13. Efeze 3, 1 tot en met 13. En daar staat het volgende. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Nou, weer heel veel lange, moeilijke zinnen van Paulus. Hè? Daar staat hij een beetje onbekend. Maar we gaan er gewoon maar eens even doorheen en een beetje ontdekken wat hij hier nu eigenlijk zegt. En in dat eerste vers, daar begint hij eigenlijk al, eigenlijk sluit het aan bij het vorige. Hè? Want hij zegt, om die reden, dus dat slaat allemaal op alles wat al geweest is. Om die reden ben ik, en dan gaat hij iets over zichzelf zeggen. En tegelijkertijd gaat hij daar niet op door, want eigenlijk onderbreekt hij zichzelf in dat eerste vers al. En als je, en daar komen we de volgende keer weer op terug, als je dan door gaat lezen, dan pakt hij dat pas weer in vers 14, pakt hij dat op. Dus vers 2 tot en met 13 is eigenlijk even weer een tussenstukje, waarin hij probeert alles wat hij kwijt wil, hè, hij zit zo vol met dingen die hij graag wil vertellen, dat hij even zichzelf onderbreekt, met dingen over zichzelf vertellen, over de gemeente wat hij wil vertellen. Dat komt in de volgende gedeelte komt dat naar voren. Maar dat hij gewoon even alles weer kwijt wil. Hij heeft al heel veel gezegd, maar hij wil het opnieuw kwijt. Hij zegt dat hij gevangen is van Christus. Nou, dat kan twee dingen betekenen. De grondtekst is daar niet helemaal helder over. Maar in wezen maakt het niet zo heel veel verschil uit. Aan de ene kant kan het betekenen dat hij, omdat hij bezig is met het brengen van het goede nieuws, dat hij opgepakt is. Hè, want de Joden wilden gewoon niet dat Paulus dat deed. Hè, want ze vonden eigenlijk van, ja, wacht even, wij zijn Jood en een heiden kan er niet zomaar bij komen. Weet je, dat gaat gewoon niet, dat kan gewoon niet. Zo heeft God het niet bedoeld. Dat was de algemene gedachtegang van de Joden. En het tweede is dat het gewoon eigenlijk een bevestiging is van wat er eerder is aangekondigd. He, als we Handelingen 9, als je daarin gaat lezen, dan lees je dat er op een gegeven moment tegen Paulus gezegd wordt, he, eigenlijk wordt hij gewaarschuwd door een profetie, van ja, weet je, als je zo doorgaat, dan word je opgepakt. En dat Paulus zegt van, ja, wat er ook gebeurt, maakt niet uit, ik ga gewoon door. En dat hij eigenlijk hier aangeeft van, hey, wat er toen gezegd is, is dus nu gebeurd. Ik zit gevangen omwille van Christus. En dan gaat hij verder om duidelijk te maken dat hij ook echt die roeping had van God. Hè? Want met Paulus is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Hè? Als we opnieuw weer in Handelingen ook kijken, dan lezen we in Handelingen dat hij in eerste instantie een vervolger was van iedereen die achter Jezus aanging. En hij dacht dat hij dat hij goed deed. Hè? Dat was zijn passie van, ja, wacht even, hier wordt aan de poten van de stoelen van het Jodendom gezaagd. En dat moet voorkomen worden. Dus hij was een vervolger. En door een gebeurtenis, een ingrijpen van God, is hij radicaal omgeturnd van een vervolger in een volger. En dan degene die met passie praat over het goede nieuws van Jezus. En die mensen wisten dat daar ook, hè? Want dat verhaal dat is natuurlijk niet alleen maar in Jeruzalem of waar ook gebleven, dat is overal bekend geworden. Dus hij geeft dat opnieuw nog weer aan van, weet je, daaraan kun je zien dat ik geroepen ben door God. Dus eigenlijk onderstreept hij als het ware zijn autoriteit van waaruit hij spreekt. Dan gaat hij over dat geheimenis beginnen, vers 3... dat hij, God dus, mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Paulus moest ook eerst ontdekken wat dat geheim inhield, voordat hij dat geheim kon doorvertellen aan een ander. En dat, die uitleg heeft hij van God zelf gekregen, zeg maar. God zelf heeft hem laten zien van, weet je bent op een verkeerde manier bezig. Het is helemaal mijn bedoeling zo. Jezus Christus is de Messias en dat is datgene wat ik wil dat jij gaat vertellen. Niet alleen aan de Joden, maar juist ook aan de heidenen. En dan komen we bij vers 5. En dan gaat hij eigenlijk dieper in op dat geheim, dat geheimpje wat hij mag verklappen als het ware, om dat geheim uit te leggen. Wat houdt dat geheim nou precies in? Nou, hè, natuurlijk verwijst hij ook terug naar de eerste twee hoofdstukken van de brief, het eerste gedeelte van de brief, waar hij al heel veel genoemd heeft, maar op de een of andere manier wil hij het nog een keer benadrukken, nog een keer uitleggen van hoe dat nou precies in elkaar steekt. Omdat het voor de Joden zo ontzettend moeilijk was om te bevatten. Keer op keer, dat lees je ook in andere brieven, dat lees je in Handelingen, dat als er een gemeente ontstaat, hè, dan zijn het eerst de Joden die tot geloof komen, en later komen er heidenen bij die tot geloof komen. En wat gebeurt er dan? De Joden zeggen tegen de heidenen van ja, je mag erbij horen, maar je moet wel de wet houden. De Joden zaten nog te worstelen met wet en genade. Dat konden ze niet helemaal goed plaatsen. Ze konden niet plaatsen van, weet je, in wezen heeft de wet afgedaan. Die is volbracht aan het kruis. Daar konden ze heel moeilijk mee uit de voeten. En keer op keer op keer ontstonden die discussies van ja, je mag erbij horen, maar je moet wel dit doen, je moet wel dat doen, je moet wel zus doen, je moet wel zo doen. En Paulus die wil eigenlijk duidelijk maken van, jongens, daar gaat het niet om. Er is maar één ding wat samenbindt. Die scheidsmuur die is weg, er is één ding wat samenbindt en dat is Jezus. En dat moeten jullie gaan beseffen met elkaar. En tegelijkertijd is dat al heel lang geleden, is dat voorzegd. Dan gaan we helemaal naar Genesis. Genesis 12, de eerste drie versen. Dan staat het volgende. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dan komt het. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is het geheimpje wat Paulus hier aan het uitleggen is. Tegen Abraham was al gezegd in bedekte termen. En de profeten en weet ik wat allemaal, die konden er nog niet achter komen wat er nou precies bedoeld werd. Maar Paulus heeft het in zich gekregen door de Heilige Geest. En hij zegt, wat er toen gezegd is, dat gebeurt nu. Dat de heidenen toegevoegd worden aan het volk van God. Niet in de plaats van, hè? Want dat is helaas in de kerkgeschiedenis ook te vaak gebeurd en nog. Niet in de plaats van, maar toegevoegd aan het volk van God. Door Jezus Christus. Dat begrijpen van het geheim, dat is ook pas mogelijk geworden na die eerste Pinksterdag. Want als we het woord lezen, weet je, iemand die het woord leest en die heeft de geest niet ontvangen, ja, die leest heel veel en die vindt het misschien allemaal wel bijzonder wat er staat, maar echte landen doet het niet. Want dat kan pas vanaf het moment dat je Gods geest hebt ontvangen. En dat zegt Paulus eigenlijk ook, weet je, ik kon het zelf pas ontdekken door de geest. Hè? Vers 5 staat het ook. De geest heeft het mogelijk gemaakt om te ontdekken wat het geheim inhoudt. En dan gaat hij dat uitleggen en eigenlijk staat de kern in vers 6. En dan gebruikt hij drie woorden om dat duidelijk te maken. Het eerste is dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden. Mede-erfgenamen van dezelfde erfenis. In Efeze 1 hebben we het al gehad over die erfenis. Erfenis in Jezus Christus, de Messias. De Joden dachten van, die is van ons. Maar doordat heidenen ook Jezus hebben leren kennen, zijn ze mede-erfgenamen geworden van diezelfde erfenis. Het tweede is dat heidenen mede-ingelijfden zijn. In de herziene statenvertaling staat dan hetzelfde lichaam, maar in het Grieks staat een soort een verzonnen woord, zeg maar, mede-ingelijfde. Net zoals de Joden ingelijfd zijn in het volk van God, zo zijn wij als heidenen door Jezus Christus mede-ingelijfd in datzelfde lichaam. Mooi, hè? En het derde, mede-deelgenoten. We hebben deel aan dezelfde belofte die gegeven is in eerste instantie aan het Joodse volk. En doordat wij door Jezus erbij gekomen zijn, zijn we deelgenoot geworden van diezelfde belofte. Het ontvangen van de Heilige Geest, wat een onderpand is van de erfenis, waar dat eerste woord over ging, en het uiteindelijke belofte van het Koninkrijk van God. En dat is het geheim, zegt Paulus. En vaak is het van, als we naar onszelf kijken, ik weet niet hoe dat bij jullie is hoor, maar ik sta daar niet altijd bij stil. Ik sta er niet altijd bij stil van welke enorme mogelijkheden en welke enorme gebeurtenissen er plaats heeft gevonden, waardoor ik deel geworden ben van het volk van God. Besef je dat je deel bent van het volk van God? Sommigen zie ik een beetje kijken, sommigen heel voorzichtig ja knikken. Je bent deel van het volk van God. Je bent ingelijfd in het volk wat God al van eeuwen her apart gezet had. En daar mogen wij nu bij horen. Nogmaals, niet in de plaats van, maar we mogen erbij horen. En dan helemaal niet omdat wij zo goed zijn, omdat wij het allemaal zo goed voor elkaar hebben, of omdat we de wet houden, of weet ik veel. Alleen maar daarom. Jezus, die aan het kruis gegaan is en die alles heeft mogelijk gemaakt. Paulus gaat verder. Want hij wil dat blijven onderstrepen, als het ware. En tegelijkertijd ook blijven onderstrepen dat het niet zomaar een verzinsel is wat hij staat te vertellen, dat het ook niet zomaar zijn eigen idee is, maar dat hij werkelijk spreekt vanuit een autoriteit die hij gekregen heeft. Dus hij komt in vers 7 tot en met 9, komt hij opnieuw terug op wat hij eerder in vers 2 en 4 heeft gezegd. Even terugverwijzen naar wat er met hem gebeurd is. Dat niet vanuit hemzelf, hij kan niet zo van, nou ja, weet je, ik laat zelf een lichtflits komen, ik val van mijn paard en ik maak mezelf blind en dan ga ik zelf geloven. Nee, hij wil duidelijk laten merken van, dit is iets wat God in en door mij heen heeft gedaan. En dan zegt hij ook, hè, juist ook om dat verleden erbij te halen, hij noemt zichzelf de allerminste van alle heiligen. Omdat hij heel goed weet waar hij mee bezig geweest is. Er zijn mensen vermoord waar hij bezig was, bij was. In zijn opdracht. Kan je je voorstellen? Iemand, nou ja, kijk naar de tijd van vandaag. Noem een land waar christenen vervolgd worden. Waar leiders mensen ombrengen omdat ze christen zijn. En zo iemand komt tot geloof en wordt een verkondiger van het goede nieuws. Hoe zou jij naar zo iemand kijken? Ik denk dat je toch even afstand houdt en een beetje van, nou, ik moet het eerst even zien hoe dat allemaal gaat. Daar heeft Paulus dus ook alles mee te maken. Dat mensen ook naar hem kijken van, ja, je zegt dat nou allemaal wel, maar. Dus als het ware, ja, dat klinkt. Het klinkt misschien als verdedigen, maar zo geloof ik niet dat Paulus het helemaal bedoeld heeft. Maar het is wel iets dat hij wil laten zien van, weet je, dit is er met mij gebeurd. Het is echt. Ik ga ervoor. Weet je, ik zit nu gevangen. Ik zit nu zelf gevangen. Omwille van Christus. En dat wil hij allemaal als het ware laten zien van, hey, datgene wat ik vertel is echt. Dus dat geheim wat ik nu aan het uitleggen ben, dat is echt. Sla de boeken er maar op na. Ga het maar onderzoeken. En dan zou je nog kunnen zeggen van nou, mooi verhaal. Goed om te weten. En we gaan vrolijk verder. Maar dan komt hij bij vers 10. Want de reden dat het geheim onthuld wordt, die moet natuurlijk ook verteld worden. En dat gaat hij vanaf vers 10 doen. En dan begint hij met, opdat nu. Dus dat is een sterke aandrang van een oproep als het ware van, hallo, dit geldt voor jullie. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Het is een plan wat God al vanaf het begin van de schepping, vanaf daarvoor al, klaar had. Dat kunnen we ook niet met ons verstand helemaal op een rijtje krijgen. Maar zo is het wel. Het eeuwige voornemen van God. En wat is nou onze taak? Wat is nou onze verantwoordelijkheid? Dat is dat aan de machten en krachten in de hemelse gewesten duidelijk wordt dat Jezus de Messias is. En dat ze overwonnen zijn. Dat is onze taak. Dat zegt Paulus hier. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Moet je dan gaan roepen, schreeuwen of roepen of weet ik veel? Nee, daar gaat het niet om. Als je dan de hele brief weer pakt en kijkt wat de lijn is in de brief, dan gaat het erom dat we het geheim bekendmaken aan de machten en krachten in de hemelse gewesten door de eenheid in Jezus te laten zien. Want we zijn één in Jezus. En dan gaat het dus niet om van dat we allemaal hetzelfde moeten denken. Hè? Van wat ik vind, moeten jullie ook vinden. Of andersom, of naar elkaar toe. Daar gaat het even niet om. Want we kunnen nou eenmaal wat verschil van beleving enzovoorts enzovoorts hebben. Dat is helemaal niet erg. Eén ding wat samenbindt. Jezus. En datgene wat hij heeft gedaan. En als dat zichtbaar wordt in ons, met ons, dan is het als het ware het bekendmaken aan de hemelse gewesten. Van hallo, jullie hebben hier niets te vertellen. Jullie zijn overwonnen. En dat doe ik wel zo, maar eigenlijk moeten we zo doen, hè? Want dat was onze positie, weten we nog, van de vorige keer? Van bovenaf. Dus als het ware zegt Paulus hier opnieuw weer van, dat is de positie die jullie hebben. Dat onderstreept hij nog maar eens eventjes. Dus we hebben een grote verantwoordelijkheid daarin. En dan niet in de zin van hè, dat we afgerekend worden door wat we voor God doen. Hè? Dat we iets moeten gaan verdienen of zo. Dat bedoelt Paulus hier niet. Want er is niks te verdienen. Het is genade. Het is gratis. Dus wat wou je verdienen? Dat kan helemaal niet. We zijn in en door Jezus die ons samenbindt, staan we in deze wereld. En hebben alle kans en alle mogelijkheid. En ieder op zijn manier en zijn, met zijn gaven, talenten, wat bij jou past, zeg maar. De kans om het goede nieuws, het geheim, zeg maar, te verklappen aan andere mensen. En dat is niet vanuit onszelf, maar dat is omdat Gods geest in ons is. En hij ons helpt om dat te doen. Paulus gaat aan het eind nog weer even verder. Hè? Hij noemt twee woorden, vrijmoedigheid en vertrouwen. Dat zijn twee dingen die we ook niet van onszelf hebben. Vrijmoedigheid hebben we niet van onszelf. Ga maar na als we nu zeggen van, nou jongens, we stoppen even, we gaan met z'n allen naar buiten. En de eerste beste die we allemaal tegenkomen, iedereen zoekt even iemand op en die gaat even het geheimpje verklappen. Dan hebben we niet allemaal die vrijmoedigheid. Sommigen die zeggen, ja hoor, doe ik. En anderen zeggen van, nou, ik kan ik niet koffie zetten of zo. Dus vrijmoedigheid hebben we niet vanuit onszelf. Dat is gegeven ook door Gods geest in ons. En dat hangt samen met het vertrouwen wat we hebben in God. Dat is ook iets wat we niet van onszelf hebben. Want om die stap te zetten naar iemand en dan vertrouwen hebben dat God jou de woorden gaat geven die je mag spreken, of de dingen mag doen die je kan doen, Nou, dat is ook wel een lastige, want wij zitten altijd vooruit te denken, ja, maar als nou dit. We hebben allerlei dingen die we wel op kunnen noemen, een lijstje van wat ons weerhoudt om uiteindelijk zo'n stap te zetten. En nogmaals, dan bedoel ik niet dat we z'n allen op straat moeten staan op een zeepkist en moeten gaan roepen enzovoort, dat bedoel ik niet. Hè? Ieder op zijn manier, gaven, talenten, we zijn allemaal op een verschillende manier, kunnen we gebruikt worden door God. Maar het gaat erom, hebben we die vrijmoedigheid en het vertrouwen? Laat ik het anders zeggen. Beseffen we dat we de vrijmoedigheid en het vertrouwen hebben door God, door de Geest in ons. En dat we van daaruit aan de slag mogen om het geheimtje te vertellen aan anderen. En dan zegt hij nog het laatste vers van, want hij ziet ook wel van, ja, weet je, hij schrijft die brief wel, maar tegelijkertijd zit hij gevangen. Dus hij beseft ook heel goed dat de lezers van de brief, of degene die er iets over horen, wij dus, van wacht even, je praat wel zo makkelijk, maar jij zit wel gevangen. Dus als ik wat ga doen, wat gaat er dan met mij gebeuren? Dan kom ik straks ook vast te zitten. Of ga ik ook vervolgd worden? En dan zegt hij van, ja maar, verlies nou de moed niet vanwege mij. Hè? Nou oké, ik zit gevangen. Maar verlies de moed niet, want natuurlijk, het zal zo zijn dat als jij iets gaat vertellen over Jezus, dat je mensen tegen je in opstand krijgt. Ze gaan tegen je in. Dat is nou eenmaal zo. En dan kun je zeggen van, ja, dat wil ik niet, dus zeg ik maar niks. Ja, dan heb je wel een probleem. Want we hebben net gelezen, op dat nu. Er moet iets gebeuren om iets duidelijk te maken. En daar hebben we allemaal een taak in. We kunnen niet zeggen van, ja, dat is de taak van een voorganger of de taak van een oudste, of iemand die ervoor geleerd heeft, of weet ik veel allemaal. Op het moment dat je Jezus hebt leren kennen, is die taak voor jou. En of je nou veel of weinig van de Bijbel weet, maakt allemaal niks uit. Dat is weer de vrijmoedigheid van trouwen die je krijgt door Jezus. En Paulus zegt eigenlijk van, verliest de moed niet. Hè? Natuurlijk, ik zit gevangen en jullie zullen ook met lijden en met vervolging te maken krijgen. Maar ja, weet je, in Romeinen geloof ik staat het ergens, van wat je nu meemaakt, dat staat niet in verhouding tot wat we straks meemaken. Dus waar praten we over? Klinkt misschien even wat makkelijk, maar dat is wel goed om het op die manier voor ogen te houden. En te beseffen dat we in eigen kracht niets kunnen, maar met Jezus alles kunnen. Amen.